Dit is Tim Kors.
Ja, Tim, hallo.
Hallo Frank.
Fijn dat je er weer bent.
Ja, dankjewel voor je uitnodiging.
Vandaag gaan we even in op de mitochondriën. Ze worden ook wel eens beschreven als de energiefabriekjes in cellen. Dus uitermate belangrijk voor wat een cel kan doen.
Absoluut. Mitochondriën zijn zeer, zeer belangrijk. Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld als patiënten zich presenteren met vermoeidheidsklachten. Ja.
Nou, sowieso met het ouder worden neemt de kracht van mitochondriën af. Wat kun je allemaal doen om de staat van je mitochondriën zo optimaal mogelijk te houden?
Nou, kijk, die mitochondriën, dat zijn de energiefabriekjes in onze cellen. Gemiddeld hebben we 500 tot 5000 van die energiefabriekjes per cel.
Zo.
Ze zitten niet in elke cel, ze zitten bijvoorbeeld niet in je rode bloedcellen. Dat is ongeveer 80% van de cellen in je lichaam zijn rode bloedcellen. 20% zijn eigenlijk andere type cellen die dus wel mitochondriën bevatten. En we maken ons lichaamsgewicht aan ATP elke dag aan. ATP is eigenlijk het stofje wat die mitochondriën produceren, waar ons hele lichaam op draait. Dus 95% van al onze lichaamsprocessen zijn afhankelijk van het stofje ATP, die dus aangemaakt wordt, wat dus aangemaakt wordt door onze mitochondriën. Dus het is een enorme operatie eigenlijk. En ja, als mensen zich presenteren bijvoorbeeld met vermoeidheidsklachten, of spierpijnklachten zelfs, dan moet je altijd je de vraag stellen van wat gaat daar mis in die mitochondriën, waardoor die dus minder goed ATP kunnen produceren. Dus ATP is eigenlijk jouw brandstof.
Ja.
Daar proberen we eigenlijk altijd achter te komen. En dat is altijd een interessant vraagstuk. Want wat blijkt in de praktijk is dat je vaak te maken hebt met een combinatie van factoren, waardoor die mitochondriën minder goed ATP kunnen maken. Enerzijds heb je te maken, wat ik al zei, met gewoonweg dat de mitochondriën, dus de energiefabriekjes, te weinig cofactoren hebben om energie te maken. Maar wat er feitelijk in de mitochondriën gebeurt, is dat eiwitten, vetten en suikers worden daar omgezet in energie, in ATP. En daar hebben ze belangrijke cofactoren bij nodig. En vaak missen we die cofactoren. Dus eigenlijk met die macronutriënten, die eiwitten, die vetten en die suikers, daar zit het vaak wel goed. Sommige patiënten natuurlijk niet, maar de meeste wel. Maar die cofactoren, daar zit vaak de crux waarom die ATP niet gemaakt kan worden. Met cofactoren bedoel ik eigenlijk mee, ja, vitamineachtige stoffen. Hè. Dan moet je denken aan ijzer wat een hoofdrol speelt, of B12, of foliumzuur, of magnesium, of Q10. Dat zijn eigenlijk, of carnitine. Dat zijn allemaal hulpstoffen die mitochondriën gebruiken om ATP te maken. Die stoffen intrinsiek bevatten geen energie. Hè. Het is niet zo als je B12 geeft aan iemand, dat de B12 intrinsiek, het molecuul zelf, zorgt voor de energie. Maar het is meer wat de mitochondriën daarmee doen. En ze eigenlijk energie halen uit die belangrijke macronutriënten. En dus dat is één aspect van het verhaal.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk gewoon de cofactoren die je mist, daar kun je labonderzoek voor doen. Dat is heel interessant en vaak kom je tot interessante ontdekkingen.
Mm-hmm.
Andere kant van het verhaal is wat minder bekend. En dan ga je kijken naar de onderliggende verstorende biochemie. En dan kom je vaak uit op processen van oxidatie en cellulaire inflammatie.
Dat is een bepaalde ontsteking in een cel.
Ja,
en hoe kan die veroorzaakt zijn?
Ja, dat is ook een interessante vraag natuurlijk. Laaggradige ontstekingen, die kunnen op heel veel verschillende manieren voorkomen in het lichaam. Een van de hoofdoorzaken van laaggradige ontsteking kunnen bijvoorbeeld zijn infecties met bacteriën en virussen. Ja. En je hoort wel eens patiënten die zeggen van, nou, ik heb ooit een keer een Epstein-Barr infectie gehad en ik ben nooit meer ouder geworden. Het kan zo zijn dat zo'n Epstein-Barr infectie bepaalde ontstekingsroutes in immuuncellen aanzet. En dat die infectie al weg is, dus dat virus is weg, maar die ontstekingspathways die blijven geactiveerd.
Ah, ja.
Die ontstekingsstofjes worden aangemaakt door vaak de immuuncellen van het aangeboren deel van het immuunsysteem. Die produceren dan bijvoorbeeld cytokines. En die cytokines op hun beurt kunnen weer diezelfde ontstekingsroutes activeren. Eigenlijk heb je een soort perpetuum mobile van inflammatie. Wat leidt tot inflammatie? Wat leidt tot inflammatie? Wat leidt tot inflammatie?
Zo,
mensen kunnen eigenlijk in die loop opgesloten zitten. En dat leidt dus tot inflammatie, laaggradige ontstekingen en oxidatie uiteindelijk. Hè. Dus inflammatie leidt tot cellulaire oxidatie. En die cellulaire oxidatie leidt tot beschadiging van het mitochondrium, oftewel de energiefabriekjes in de cellen. Wat leidt uiteindelijk ook weer tot daling van ATP aanmaak. Dus je probeert eigenlijk op zoek te gaan naar ook van, oké, wat is de oorzaak van die laaggradige ontstekingsactiviteit en als gevolg daarvan die oxidatie. Dus ik heb al gezegd, infecties met een virus bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld ook wat voor kan komen is leaky gut. Is ook een hele belangrijke bijdrage bij ontstekingen. Wat ook kan voorkomen is bijvoorbeeld een stresssysteem wat uitgeput raakt. Wat ook weer, wat ook weer bijdraagt aan langdradige ontstekingen. Maar bijvoorbeeld ook overgewicht, hè, moet je rekening mee houden. Of mensen met slaapapneu. Of mensen die zichzelf overtrainen.
Ook zelfs, ja.
Ja, en vaak kom je uit eigenlijk op een perfect storm van laaggradige ontstekingsactiviteit. Hè? Bijvoorbeeld patiënten hebben overgewicht, patiënten hebben een infectie gehad waar ze misschien nooit van hersteld zijn. Hebben misschien slaapapneu, om maar een voorbeeld te noemen. En dat is eigenlijk wat je probeert te doen. Je probeert eigenlijk te ontleden, waar komt die laaggradige ontstekingsactiviteit? Wat zijn die voedende processen van die laaggradige ontstekingsactiviteit? Die probeer je weg te halen, weg te nemen. En wat kun je dan doen om het lichaam te ondersteunen om uit die specifieke ontstekingstoestand te komen? Ja. En als je daarbij ook nog die belangrijke cofactoren aanvult, dus zoals B12 of carnitine of magnesium, dan zie je dus dan dat verloop van tijd dat die mitochondriale functie kan herstellen en dan dat eigenlijk de ATP-aanmaak zich ook kan herstellen.
Ja. Dus het is een enorme puzzel die je moet maken.
Ja, door informatie, een interessante puzzel altijd. Ja,
door dingen na te vragen. Ik denk trouwens ook aan de ziekte van Lyme, hè, die ook een chronische zone-infectie is.
Klopt. Ja. Dat is natuurlijk ook een infectie met een bacterie in dit geval. En kan inderdaad ook zorgen voor dat laaggradige ontstekingsproces, voor oxidatie, cellulaire oxidatie. En ook daling van energie. Dokter professor Maas is daar als eerste eigenlijk mee gekomen is wereldwijd. Hij is de nummer 1 wetenschapper op het gebied van alle symptomen die horen bij het chronisch vermoeidheidssyndroom. En hij ontdekte eigenlijk dat hele proces van laaggradige ontstekingsactiviteit, cellulaire oxidatie en daling van ATP.
Ja. Mm-hmm. Wat denk je trouwens van bioresonantie als een soort middel om de oorzaak, de wortel, op te sporen?
Nou, ik heb er zelf gewoon te weinig verstand van, maar ik hoor wel van patiënten dat het kan werken.
Want dat is via frequenties, hè? En dan kijken welke frequentie reageert je lichaam.
Maar wij checken echt die laaggradige ontstekingen echt met bloedonderzoek. Mm-hmm. Bijvoorbeeld cytokines te checken in het bloed of calprotectine in het bloed, wat heel fijn gevoelig is trouwens, in wat nieuwere marker. Lipid oxidation, vormen van stikstofoxidatie. Dat zijn eigenlijk wel heel betrouwbare. En natuurlijk ook bepaalde, mis je bepaalde antioxidanten. Dat is ook heel belangrijk. Maar ja, je kunt dat laaggradig ontstekingsbeeld echt wel goed in kaart brengen met goede testen tegenwoordig. Ja,
dan kom je echt beelden kom je op het spoor. En dan vallen bij jou de puzzelstukjes misschien op zijn plaats. En ook met
exact. En dan, dan heb je ook iets in handen, iets objectiefs. Kwantitatiefs, objectiefs in handen om ook de therapie van de patiënt te volgen. En wat je heel vaak ziet is dus, dat is heel, heel mooi om te zien, als dat laaggradige ontstekingsbeeld, als dat normaliseert, dan pas zie je patiënt opknappen.
Ja, dus eigenlijk de oorzaak, de wortel.
Ja, en soms kan het zijn, als het lang genoeg geduurd heeft, kan het zijn dat de mitochondriën wel een jaar nodig hebben om te herstellen. Ja, zo. Dus je moet ook geduld hebben soms.
Nou, inderdaad. Ik begrijp het. Nou, dankjewel voor op het rijtje zitten van dit hele verhaal. Wat kan je doen om je mitochondriën te ondersteunen in de cel, als dat toch een probleem vormt?
Ja.
En hoe kom je erachter en wat kan je inderdaad doen? En jij bent degene die daarbij de patiënt of de cliënt helpt.
Ja, precies.
Met het onderzoek. Oké, Tim, dankjewel voor de informatie.
Ja, heel graag gedaan.